onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 103 het achtste vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En het negende vers, maar zeer de gunst, zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. De versen 8 en 9 van Psalm 103. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het 83ste vers van Psalm 119. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En wat er verder volgt uit het 83ste vers van Psalm 119. Na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 18. We noemden u Johannes 1, de verzen 1 tot en met 18.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, omdat zij alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, terwijl ik verlicht een ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des eengeborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het 14e vers van Johannes 1. Johannes 1 vers 14, daaruit Gods woord onze tekst als volgt. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Zingen wij van de lofzang van Zacharias het eerste vers, lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erf volk dacht. En het tweede vers, God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. En wat er verder volgt uit de verse 1 en 2 van de lofzang van Zacharias, u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, hoe heet dat kindje eigenlijk dat in Bethlehem geboren is, jongens en meisjes? Je zult wel zeggen, dat weet ik wel, dat is Jezus, want Jozef en Maria hadden beide het bevel gekregen van 's hemels wegen om het kindeke dat geboren zou worden Jezus te noemen. En dat is een goed antwoord. En wat betekent die naam? Die naam betekent zaligmaker. Hij zal de zaligheid verdienen en hij zal de zaligheid ook toepassen, uitdelen, laat ik het zo zeggen. Een zaligmaker van verwerving en toepassing noemen we dat. Christus wordt ook wel anders genoemd. Dat lezen we Johannes 1. Daar wordt hij het woord genoemd. Dat is niet zo makkelijk om te begrijpen wat daarmee wordt bedoeld. We zullen er iets van proberen te zeggen. Onze tekst zegt, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. De geboorte van Christus. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats vleeswording. Ten tweede woning. En ten derde heerlijkheid. Christus is geboren in de eerste plaats vleeswording, ten tweede woning en ten derde heerlijkheid. Het woord, dat betekent niet zoals wij woorden uitspreken, dat wordt daar niet mee bedoeld. Het woord is de tweede persoon van de Godheid. En door het woord is alles geschapen. Het is voorgelezen. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Net als in Genesis staat er in den beginne. Dus als hier sprake is van het woord, dan moeten we denken aan de schepping. De sprekende God heeft alles uit niets geschapen. Door het woord des Heren, zo staat er in Psalm 33, zijn de hemelen gemaakt en door de geest van zijn mond al hun heer. Als God spreekt er zij licht, dan is er licht. Dus hij die in de kribbe ligt, die de menselijke natuur heeft aangenomen, is schepper van alles wat er is. De drie enige God heeft alles geschapen en houdt ook alles in stand. En nu draagt hij de naam, het woord. Hij zal zelf ook gaan spreken en hij moet dat wel leren. Is dat geen wonderlijke zaak? Als er bij ons een babytje wordt geboren, niet waar? Dan kan zo'n baby nog niet spreken. Dat moet zo'n babytje leren als het groter wordt. Zo heeft hij die het woord is, door wie alles geschapen is, spreken moeten leren. En als het woord heeft hij de waarheid verkondigd. Gesproken met gezag, met zo'n gezag, zoals niemand dat had. En dat brengt tot een vraag, geliefde gemeente. Hebben we zijn spreken al vernomen, niet alleen in onze oren, maar in ons hart? En jullie jongelui, en jongens en meisjes, hebben we de stem van de goede herder van dat kindeke geboren in Bethlehem in ons hart al gehoord? En straks hopen we daar nog wel meer van te zeggen, wat dat is, als je zijn stem gaat horen. Nu allereerst de vleeswording, het woord is vlees geworden. Vlees. Dan staat daar een woord in de oorspronkelijke taal dat betekent verzwakte, door de zonde aangetaste menselijke natuur. Dus niet die menselijke natuur zoals Adam en Eva die hadden in het paradijs. Daar mankeerde niets aan. Die natuur was niet zwak. Maar door de zonde is er die zwakheid, die broosheid, die vergankelijkheid in de menselijke natuur gekomen. En daarom, jongens en meisjes, is het een vernedering voor de Zoon van God. Niet alleen dat hij naar de aarde komt, dat hij het hemelse paleis van zijn vader heeft verlaten en op deze zondige aarde is gekomen, maar ook dat hij die verzwakte menselijke natuur heeft aangenomen. Er is wel een heel groot verschil met onze menselijke natuur. Wat zou dat verschil zijn? Wel, de Heer Jezus heeft nooit zonde gedaan. Zonder zonde. Heilig ontvangen en geboren. Maria immers zwanger geworden uit overschaduwing door de Heilige Geest. En wij, wij komen allemaal als zondaren op de wereld. En wij gaan met ons lichaam allerlei zonden doen als we opgroeien. En ook met onze ziel doen we dat. We denken zo graag over zondige dingen na. En we maken zondige plannen. We leggen anderen lagen en listen. Er is geen liefde tot God en geen liefde tot de naaste. Bij de Heere Jezus wel. Vlees geworden, dat wil zeggen een lichaam en een ziel aangenomen, verzwakt, maar zonder zonde. En wat betekent dat woordje geworden? Vlees geworden. Dat laat ons zien dat de Heere Jezus niet gedwongen werd om naar deze aarde te gaan. Hij werd niet gedwongen om in Bethlehem geboren te worden. Maar dat wilde hij. En dat wilde hij al in de eeuwigheid. Ik hoop dat we dat onthouden uit de prediking, de adventsprediking. In de eeuwigheid heeft de Heer Jezus gezegd, zie ik kom. Ik wil doen wat u van mij vraagt. Ik wil mens worden om in die natuur te lijden, te sterven. maar ook weer op te staan. Want die menselijke natuur heeft de Heere Jezus nog. Die is nu in de hemel aan de rechterhand van zijn Vader. En in die menselijke natuur is de Heere Jezus ook volkomen gehoorzaam geweest. Hoe moeilijk de omstandigheden ook waren, met welke verzoekingen de duivel ook kwam, altijd gehoorzaam gebleven. Stel je voor, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus niet geboren was in Bethlehem. Dat hij geen menselijk lichaam en geen menselijke ziel had aangenomen. Dan zou er helemaal niemand in de hemel kunnen komen. Want God is zo rechtvaardig dat hij de zonde moet straffen. Maar die straf is op de Heere Jezus gekomen. En dan geldt dat allen die met de schuld en de last van hun zonden en ongerechtigheid tot hem getrokken worden en uitgedreven worden, vergeving ontvangen. Vergeving die de Heere Jezus verworven heeft. Want dat vlees, die verzwakte menselijke natuur, heeft de ontzaglijk zware last van de toren van God gedragen. Op de kerstdagen moeten we vooruitzien. Het gaat heen naar de lijdenstijd. De zaligmaker gekomen op deze aarde om zijn leven af te leggen. Om zijn bloed te storten. De straf die ons de vrede aanbrengt, we hebben gezongen van vrede. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja, lichaam en ziel, zwaar geleden. Naar lichaam en ziel. Altijd geluisterd naar God, gehoorzaamd aan God. En zo is er zaligheid voor verloren zondaren. Dan klinkt het kerstevangelie door in onze tekst. Het woord is vlees geworden, opdat zondaren zalig zouden kunnen worden. Opdat vijanden in liefde de Heere zouden gaan dienen. Opdat opstandelingen onderworpen zouden worden. Opdat mensen die van nature alleen maar luisteren naar de duivel, naar God zullen gaan horen. De vraag gaan stellen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Vleeswording. Als ik dat wonder vatten wil, begrijpen wil, verklaren wil, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. Want de Zoon van God bleef wie hij was, eeuwig en waarachtig God. En hij werd wat hij niet was, waarachtig en rechtvaardig mens. Vleeswording. En nu ten tweede, woning. En heeft onder ons gewoond. En dan staat er in de Griekse taal getabernakeld. Dat is een moeilijk woord, jongens en meisjes, vind je niet getabernakeld? Maar er zit het woord tabernakel in. En die tabernakel was het heiligdom dat God aan het volk van Israël gegeven heeft. een tent waarin van alles te vinden was. En op die betekenis tent moeten wij allereerst maar eens letten. Tent, dat wil zeggen, je gaat van de ene plaats naar de andere plaats. Bedouïnenvolken doen dat nog, die trekken rond. Die hebben geen vaste woning zoals wij. Die nemen hun tent en enkele spullen met zich mee. Iedere keer weer naar een andere plaats. In een tent wonen. In een tent verblijven. En als er dan een storm komt, ja, dan ligt die tent zomaar ondersteboven. Dus die tent geeft de vergankelijkheid van ons menselijk bestaan aan. En de Heer Jezus wilde afdalen tot in dat bestaan toe. En was gekomen om zijn leven af te leggen. Al wonen wij nog in een paleis, in een woning, toch zijn we maar tentbewoners. Denk eens aan de kleine leven jongens en meisjes. Ruim 2 jaar geworden. Plotseling, tragisch, overleden. Kindje van 5 dagen. Nog niet zo lang geleden ook overleden. Een jongen van 16 jaar. In de zustergemeente. We wonen in een tent. 40 jaar. 70 jaar. 90 jaar. Iedere tent wordt uiteindelijk omvergeblazen. We hebben hier geen blijvende stad. Dan mogen we al zoeken die toekomende stad, waarvan God de kunstenaar en bouwmeester is. Hij heeft onder ons gewoond. En als we dan denken aan dat woord tent, tabernakel, dan wijst dat ook op verzoening. Bij die tabernakel werden heel veel offers gebracht. Daar werd bloed vergoten. Niet de Israëlieten stierven daar, maar offerdieren stierven in de plaats van die zondige Israëlieten. Daar lag een rijk evangelie in. Eenmaal zal de Christus komen, die de vervulling is van al die offers van het Oude Testament. Want al werden er 100.000 offerdieren geslacht, al vloeide er ik weet niet hoeveel bloed, daar lag geen vergeving in. De vergeving ligt alleen in het offer dat dat kindeke gaat brengen. En eigenlijk zie je daar al iets van als hij in die kribbe ligt. Immers in een kribbe neergelegd. Er was geen plaats voor Jozef en Maria en ook niet voor het kindje dat geboren zou worden. Geen plaats. En dat laat ons al zien dat er aan het einde van zijn leven ook geen plaats voor hem zal zijn. Want als je hangt aan het kruis, dan ben je uitgestoot uit de menselijke maatschappij. Dan hang je tussen hemel en aarde. En iemand die gekruist was, stierf de vloekdood. Een vervloekte. Geen plaats voor hem op aarde. Geen plaats voor hem in de hemel. Daar zou het heen gaan. Van God verlaten. De helse smarten zou hij ingaan. Daar doet dat woord tent, tabernakel, aan denken. Wat daar gebeurde bij die tabernakel zal vervuld worden in de hof van Gethsemane en op Golgotha. De Heere Jezus zal zijn bloed storten tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Best een beetje moeilijk misschien, jongens en meisjes. En iets anders dan een preek uit Lucas 2. Dan vraag het straks maar aan je vader en moeder. Wat betekende dat? Wat bedoelde de dominee daarmee? We hebben een taak, geliefde ouders. En de Heere zal verantwoording van ons vragen hoe wij met onze kinderen zijn omgegaan, of we met hen nagesproken hebben, wat er centraal stond op de zondag en op de kerstdagen. Of we iets geprobeerd hebben ervan uit te leggen wat nou die vleeswording is. Dat de Heer Jezus echt mens is geworden. En wat nou dat wonen is onder ons. En heeft onder ons gewoond. Die verzwakte menselijke natuur aangetast door de zonde, maar wel zonder zonde. Aangenomen. Om het offer te geven, waardoor er verzoening, waardoor er vergeving is, heeft onder ons gewoond. Ja, niet in Nederland, maar in Kanaan zou je kunnen zeggen. Toch zou je ook kunnen zeggen onder ons, dat betekent ook in Nederland. Want het woord is hier gekomen. En het woord dat spreekt van het vlees geworden woord is hier verkondigd. En zo woont de Heere ook onder ons. Hij komt tot ons in de prediking. En hij roept het ons toe: wend u naar mij toe. Alle gij einden der aarde, wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. Is nu geen wonder dat de Heere niet met zijn toren naar deze aarde is gekomen, maar met de grootste gave van zijn liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heeft onder ons gewoond. En dan komt deze vraag op ons af. Woont hij al in mijn hart? In uw hart? In jullie hart? Dat heeft Luther zo mooi gezegd, geliefde gemeente. Al was de Heere Jezus 1000 maal in Bethlehem geboren. En niet in mijn hart. Dan was het nog voor eeuwig verloren. Wat is dat dan als hij in je hart komt wonen? Nou, als wij in een woning gaan wonen, dan gaan we dingen veranderen. Dit staat ons niet aan en dat willen we anders. Als Christus komt in je hart, dan moet alles veranderd worden. Want er is niks goeds te vinden. Zijn we daar al achter gekomen? Dat we zoveel zondige dingen doen. Zoveel zondige gedachten hebben. Zoveel zondige begeerten. Dat onze ogen graag naar zondige dingen kijken. Dat we graag zondige klanken horen. Zondige muziek. Dat we met onze handen graag zondige dingen doen. Dat we naar zondige plaatsen toe gaan. Waarvan we echt wel weten dat dat niet deugt, maar we doen het toch. Wij zijn zondaren. En als Christus komt, dan gaat het licht in je hart schijnen. Het licht der wereld is hij. En als dat licht gaat schijnen in je hart, dan worden daar al die zonden, al die gruwelen blootgelegd. Weet je wat Asaf dan zegt? Ik ben een groot beest. Dus dan deugt het echt niet. Ook al leef je aan de buitenkant netjes, van binnen deugt het niet. En toch gaat Christus woning maken in zulke zondige harten. Door de Heilige Geest die de zaligheid toepast. In een woning gelden regels, niet waar? Nou, dat geldt ook als Christus komt. Dan ga je graag doen wat de Heere vraagt. Wat vrij heeft elk die uwe wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En als hij in het leven komt, gaat hij zijn eigendom ook beschermen en bewaren. Wie die woning ook vernietigen wil. Al de pogingen van de duivel daartoe zijn ijdel. Want de Heere beschermt. Volmaakt. Dat betekent niet dat er geen hele verdrietige dingen kunnen gebeuren. Dat is de werkelijkheid. Daar kende Asaf ook en denk aan Job. Daar heb ik gisteren iets van gezegd. Job raakte op één dag al zijn bezittingen en al zijn kinderen kwijt. En dan hoor je dat God woont in zijn hart. Want wat zegt hij dan? De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Dat is nou het wonder van genade. Dat is nou een teken. Een eigenschap van het ware geloof. De Heere geen kwaad toe te schrijven. Te buigen voor hem. Het hart voor hem uit te storten, zeker. En dan was er ook zware droefheid hoor en zware rouw. Maar toch, het geloof, het vertrouwen op de Heere heeft onder ons gewoond. Woont hij al in ons? Is het wonder van de waarachtige bekering, van de besnijding van het hart, werkelijkheid geworden? En nu ten derde, heerlijkheid. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Heerlijkheid. Daar lezen we ook van in het Oude Testament. Mozes zegt tot het volk: morgen zult gij des Heeren heerlijkheid zien. Dat is het manna. Het manna dat af zou dalen uit de hemel, dat heen wijst naar de Heere Jezus Christus, die de vervulling van het manna is. Die eten en drinken is voor hongerigen en dorstigen. Denk aan het avondmaal, waar dat wel heel bijzonder uitkomt. De heerlijkheid. Dat betekent de luister, de glans, de majesteit, de almacht van God. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wij, Johannes, de andere discipelen en ook anderen, tijdens de omwandeling van de zaligmaker op aarde, de heerlijkheid van Christus aanschouwd. En dan moet u maar eens even verder lezen. In Johannes 2, daar gaat het over de bruiloft te Kana. En dan staat er in vers 11, als Jezus water in wijn heeft veranderd. Dit beginsel der teken heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Hij doet wonderen. Hij heeft zieken genezen. Ook daarin komt zijn heerlijkheid, zijn goddelijke majesteit openbaar. En als hij doden opwekt, dan spreekt dat ook van zijn heerlijkheid. Als hij zondaren bekeert, Schittert daarin ook niet zijn heerlijkheid? Nee, niet zoals Rome dat doet. Met een stralenkrans om het hoofd van Jezus en ook om het hoofd van Maria. Daar was helemaal geen stralenkrans te bekennen. Maar zijn heerlijkheid zou weer openbaren in de woorden die hij zou spreken, in de wonderen die hij zou doen. En dan komt opnieuw de vraag op ons af. Hebben we al iets van die heerlijkheid mogen aanschouwen? Er staat niet zien. Aanschouwen. Dat betekent aandachtig in je opnemen. Dat overdenken wat je ziet. De ene straal van zijn heerlijkheid met de andere uiting van zijn heerlijkheid vergelijken. En hoe meer je dan mag zien vanuit het woord van de heerlijkheid van Christus, hoe groter de verwondering en aanbidding wordt. Want juist ook al in het genezen van zieken, het opwekken van doden blijkt dat hij de gevolgen van de zonde teniet zal doen. Hij is de zaligmaker. En als we daar iets van mogen kennen, in eigen hart en leven, dat zaligmakende werk, die heerlijkheid die Christus ook betoont in de bekering van zondaren, in het besnijden van je hart, dan wordt iets van die vreugde van Maria verstaan. Waar we van gaan zingen, het eerste vers van de lofzang van Maria. Zo laat gij hier uw knecht naar het woord, lofzang van Maria. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker. Noem het eerste vers van de lofzang van Maria. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Gods enig geboren Zoon. En dat heeft de Heer Jezus ook beleden voor de hoge priester, voor het Sanhedrin. Onder ede werd hem gevraagd, of gij zijt de Christus, de Zone Gods. En dan zwijgt de Heer Jezus niet, dan zegt hij, gij hebt het gezegd. En op grond van die woorden wordt hij des doods schuldig over hem uitgesproken, als over een godslasteraar. Wat een wondergeliefde gemeente. De enige geboren Zoon van God, vlees geworden, veroordeeld plaatsvervangend, het oordeel gedragen, de zaligheid verworven. Want dan komt die heerlijkheid wel heel bijzonder openbaar in het slot van onze tekst. Vol van genade en waarheid. Een volheid van genade en een volheid aan waarheid is bij hem te vinden. Wat is die genade dan? Dat is iets waar wij totaal geen recht op hebben. Er staat niet gratie. Iemand die ter dood veroordeeld is en gratie krijgt, ja, die mag de gevangenis uit, die wordt niet gedood. Gratie. Maar het recht wordt geschonden, want niemand gaat in zijn of haar plaats gedood worden. Dat is bij genade wel zo. Christus is in plaats van de zijnen veroordeeld. De vloekdood gestorven. En zo heeft hij genade verworven. Vol van genade. Wijsheid is in hem te vinden. Voor mensen die ontdekt worden aan hun dwaasheid. Vergeving is in hem te vinden. Voor mensen die rechtvaardig veroordeeld moeten worden. En genade wil ook zeggen dat we daaraan ontdekt worden. Dat is ontdekkende genade. De Heere maakt leeg van alles waar wij op betrouwen en bouwen. Wat bedoelt u? Wel, de Heere slaat alles uit onze handen waar wij mee denken voor God te kunnen bestaan. Ik leef toch netjes. En ik voed mijn gezin goed op en ik ga trouw naar de kerk. Ik lees in de Bijbel. Ik buig mijn knieën. Ik help anderen. Als we denken dat God op die manier de zonde wel zal vergeven en het kwade door de vingers zal zien, dat gebeurt echt niet. Dat kan alleen als God aanziet in Christus. Genade schenkt. Ontledigende genade, dus alles afnemen waar een mens het van verwacht, om het alleen te gaan verwachten van Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. En waar begint die genade dan nou? We lezen daar iets van in vers 13. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Uit God geboren. Een nieuwe geboorte kennen. De wedergeboorte kennen. Een nieuw hart ontvangen hebben. En ik zei al, als de Heer Jezus gaat wonen in je hart, gaat daar alles veranderen. Dan krijg je oorlog met de duivel. En we staan juist op goede voet met de duivel. Zoals we komen op deze wereld. Je wilt het niet meer zoeken in de dingen van deze wereld en al datgene wat die wereld biedt aan zondige genoegens en vermakelijkheden. En je zoekt het ook niet meer in rijkdom, eer en aanzien. Maar je zoekt het alleen bij Christus, vol van genade en waarheid. De grootste zondaar wordt door hem niet teruggestuurd. Hij zoekt juist grote zondaren en zondaressen op. Daar is in de winteravondlezing iets van gezegd. De ontmoeting van Christus met die Samaritaanse vrouw. En dat is genade dat die vrouw ontdekt werd aan haar zonde en schuld. Die genade hebben we allemaal nodig. Dat we onze ellende leren kennen. Dat is geen voorwaarde. Helemaal niet. Maar dat is de weg waarin de Heere woning gaat maken in je hart en in je leven. Gods gewone weg in het bekeren van zondaren. De ogen gaan open voor het verschrikkelijke en God onterende en zielsverderfelijke van de zonde en de ongerechtigheid. En je gaat bidden, zoals je nog nooit hebt gebeden. Vergeef mij al mijn zonden. Gena, o God, gena. Door ontdekkende, schuldigstellende genade ga je om genade roepen. En die genade schenkt de Heere ook. Op zijn tijd geeft hij zicht op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is de heerlijkheid van Gods enige geboren Zoon. Dat hij gaat werken door woord en geest in harten en levens van verloren zondaren. Uit God geboren. Wedergeboren. Een nieuw hart. Dan komt er ook een nieuw verdriet. Verdriet over alles wat je tegen een goeddoend God misdaan hebt. Maar ook een nieuwe vreugde. Want als dat nou open gaat, het woord is vlees geworden. De Heere Jezus is op aarde gekomen om in plaats van grote zondaren te lijden en te sterven en om in hun plaats gehoorzaam te zijn. Komt er zo'n vreugde in het hart. Als we dat net gezongen hebben van Maria. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Vol van genade, terwijl wij vanuit onszelf vol van zonde zitten. Vol van zelfbedoeling. Vol van eigen eer en eigen roem. Vol van genade. Het is genade als daar een streep door gezet wordt. En het is genade als de heerlijkheid van Christus gaat schitteren in harten en levens van zondaren. Als zijn woord mag klinken in het hart. Daar beloofde ik op terug te komen. Dat is niet alleen een ontdekkend woord. Ook een bemoedigend woord. Vertroostende woorden. De kanttekening verwijst er ook naar, als het gaat om vol van genade en waarheid. Waarheid, dat wil dan ook zeggen dat de Heere zijn beloften vervult. Niet alleen in de komst van zijn Zoon, niet alleen in de geboorte van de Zaligmaker, maar ook in deze belofte dat hij als de goede herder zorgt voor het kleinste lammetje. En ook voor volwassen schapen, kleinen en groten in de genade. Niemand uit hen zal verloren gaan. Heb u de troost daarvan wel eens ondervonden in uw hart en leven? Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan. Geliefde gemeente, er is in die geboren koning die ligt in de kribbe in Bethlehem alles te vinden. Ga toch niet aan hem voorbij. Als u nog blind bent, smeek om genade. Heere, geef toch dat mijn ogen geopend worden. Geopend worden voor het wonder dat heeft plaatsgevonden bij de geboorte van uw Zoon. Geopend worden voor mijn eigen zonde, schuld en verlorenheid. Want dan krijgt het zo'n rijke betekenis dat Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En laat niemand zich inbeelden dat het wel mee zal vallen. Dan kun je het je hele leven wel volhouden dat te beweren, maar er komt wel een einde aan. Want aan het einde van je leven, vroeg of laat, word je voor God gesteld. En God ontmoeten, dat betekent rekenschap afleggen. En als Christus dan nooit woning heeft gemaakt in uw hart en leven. Als we zelf onszelf wat opgeknapt hebben, onszelf wat verbeterd hebben, dan is voor eeuwig kwijt. Hoor naar de woorden van Christus. Wend u naar mij toe. Laat u door mij onderwijzen. Laat u door mij beschermen. Zoek verzoening en vergeving bij mij. Vol van genade en waarheid. En wat is dat ontzaglijk rijk. Genade en waarheid te mogen ondervinden. Genade die de Heere uitstort in harten en levens. En waarheid, de Heere vervult zijn woord. Hij doet wat hij zegt. Hij belooft niet alleen de zaligheid aan klein en groot in de genade, maar doet daarin ook delen en mij hiertoe door u bereid opnemen in heerlijkheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Vergeef wat niet goed was, wat gebrekkig was. Gedenk in het verdere van deze dag. Geef verlangen ook vanmiddag weer naar uw huis te komen. Dat smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het vierde vers van de lofzang van Zacharias. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffen is. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.